Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. En ook allen die meeluisteren. In deze dienst zal voorgaan dominee M.C. Schreur uit Harskamp. Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de diaconie in de kerkvoordij. We willen u vragen om uw giften te blijven geven. Donderdag 31 december hoop voor te gaan, s'avonds om 7 uur, proponent T. Lucas uit IJsselmuiden in de Westerkerk. En vrijdag 1 januari hoopt ook voor te gaan, proponent Lucas om 10 uur, ook in de Westerkerk. Zondag 3 januari hoopt voor te gaan, s'morgens om 10 uur en s'avonds om 7 uur, dominee J.J. Muller uit Blessersgraaf. Beide de diensten zijn in de Westerkerk. De komende weken vervallen de catechisaties. De liturgie voor deze dienst is: de schriftlezing is Genesis 3, van 9 tot en met 15. De te zingen en psalmen, psalm 40, het tweede en het vierde vers. Psalm 98, het tweede vers. Gezang 3, het vierde en het vijfde vers. Gezang 2, het zevende vers. Gezang 5, het eerste en het tiende vers. En de voorzang is Psalm 128, het tweede vers. Dit alles, zo de Heere wil en wil leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door het zingen van Psalm 40 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 40 en daarvan het tweede en het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, doen wij samen iets belijdens van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna Psalm 98 en daarvan het tweede vers, Psalm 98 vers 2, naar de belijdenis van het geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen eerst bidden. Heilige en almachtige Heere, even vol van barmhartigheid als rechtvaardigheid, even vol van liefde als van heiligheid, wij komen tot u. Tot wie zullen wij anders heen gaan, Heere? U hebt de woorden van het eeuwige leven en het woord gaat door. Dwars door epidemieën heen, Heer, maar het woord zal en moet klinken. Jezus is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Ondanks alle dingen, Heer, zal het woord doorgaan. En al is het zo dat mensen in deze wereld, op dezezelfde tijden, Heer, hun leven niet zeker zijn, niet vanwege epidemieën, maar vanwege de vervolging. maar zij blijven standvastig. En u hebt beloofd, wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. U hebt het gezegd, wie volstandig zal zijn, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En u hebt het gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En van u staat geschreven, alzo als hij zijn de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Heere, u staat voor uw eigen werk in. Er zal niets verloren gaan. En daarom bidden we, doe ons dat zien, Heere, en dat we vurig verlangen om daar nou bij te zijn en daarbij te horen bij die schapen van de goede herder. U hebt het gezegd, ik ben de deur. En wie door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Maar u hebt ook gezegd, ik ben de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Allen die voor mij zijn geweest zijn dieven en moordenaars. En de dief komt niet dan opdat hij stelen, slachten en verderven. Maar ik ben gekomen opdat zij het leven en overvloed hebben. Heren, dan bidden wij op deze laatste zondag van 2020. Geef ons uw overvloed, Heren. Maak dit huis vol van uw tegenwoordigheid en sluit ons erbij in, Heren. Gedenk ons hier en thuis. De kinderen, de jongeren, thuis op de bank of in de keuken op de stoelen. Heren, maak het kleine kerkjes. Het zijn moeilijke tijden voor hen ook. In deze dagen, al die diensten. Maar, Heren, bearbeid hun harten. Ploeg de harten open, Heren. En ook die van ons, terwijl wij luisteren en spreken en mogen zingen en begeleiden. Heren, wees ons zeer nabij, omdat deze laatste dienst, Heren, op een zondag van dit jaar, Heren, ons zal bijblijven. Ons zal herinneren aan dat groots en machtig, heilig, heerlijk feest dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Wat een wonder, Heren. En wilt u vooral geven door uw Heilige Geest dat dat wonder steeds groter en onbegrijpelijker wordt. Heren, dat zal toch zo wezen dat uw kinderen dat zeggen als het ware. Hoe houdt God het met mij vol? Onbegrijpelijk. Wat krijgt de Heer als het ware nou van mij aan liefde terug, dankbaarheid en heiliging van het leven? Ja, Heren, ook voor de heiligmaking blijft er niets anders over dan te zien op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, en dat is de groei, ook in de heiliging. Wast op in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo onze harten onderwijzen, ook vanavond door uw woord. Help ons, Heere. Een moeilijke tekst, maar ook zo'n diepe tekst, zo'n rijke tekst. Geef ons geduld, Heere. Geef ons de innerlijke motivatie om het te willen begrijpen. Maar Heere, ook dat we het beleven, zo vragen wij u, Heere, geef ons uw zegen, opdat wij kerstfeest opnieuw, of voor het allereerst, Heere, als wij gewoon nog steeds voor onszelf leven, nog steeds onbekeerd doorrennen, met de blinddoek op, ten diepste, naar de afgrond, dan bidden we u, Heere Jezus, al voelen we ons zo vrij als een vogel, en zo gezond als een vis, Heere, maar dat we niet zien wie u bent, en wat onze zonden zijn, wat ze teweeg hebben gebracht. En daarom bidden we, grijp ons in het hart. Jonge jongens, jonge meisjes, heren. Opdat ze verlangen te leven voor u de Heere Jezus. Godvrezend zullen worden. En als godvruchtige mannen en vrouwen zullen opgroeien. Heer, dat kunt u toch. Onze ogen zijn op u. Wilt u ons helpen en wilt u ons zegenen. Zegen uw volk Israël, heren. Uw volk. U koos dat volk. Met Abraham als stamhoofd, opdat u daaruit geboren zou worden. En wat een prediking van het evangelie als we die geslachtslijst zien. Onbegrijpelijk. En dat u zich er niet voor schaamt om hen uw broeders te noemen. Nee, want dat zou juist laten zien wie u bent en waarvoor u kwam. Heere, doe het ons zien. En geef aan uw volk Israël dat ze het ook zien. Deze Jezus, voorzegt in Micha. Deze Jezus, de zogenaamde timmermanszoon uit Nazareth, is waarlijk de Messias. Heren, zegen hen en doe zo uw vertrouwen en op u bouwen en hun gerechtigheid in u alleen zoeken en vinden. Maar ook voor ons. Ook voor ons, Heren. dat we het echt alleen bij u zullen zoeken. Wilt u zo uw gemeente bouwen, ook hier in deze plaats, Heer? Gedenk onze broeder Lucas, die hier straks zijn plaats zal mogen innemen. Heer, wilt u hem helpen? En wilt u hem zegenen en tot een rijke zegen stellen? En de broeders om hem heen, Heer, dat ze hem opdragen. En dat ze mogen zijn als Aaron en Hur. Zijn armen omhoog heffen om te bidden. En om zo de strijd te strijden, daar op die heuvel, zoals eens die oude, bejaarde Mozes. En Jozua die vocht de strijd uit, maar ten diepste werd de strijd gestreden door die oude, bejaarde man die zijn armen niet meer omhoog kon heffen. Twee mensen hebben hem ondersteund. Het was geen gezicht, als het ware, voor de vijand. Wat moet dat worden? Maar dat was het. Die zogenaamde machteloze Mozes, die bejaarde man, zijn armen opgeheven naar de hemel om te wijzen, kijk, daar komt onze hulp vandaan. En zo hebt u gevochten, eigenlijk voor Jozua, hebt u de strijd gestreden. Heren, wilt u zo met broeder Lucas zijn? Schenk uw zegen, heren. Als hij arbeidt en arbeiden zal, help hem, heren. Gedenk hem. En dat hij zo mag ondersteund worden in alle dingen, heren. Wees zo zeer nabij. Ook in de gemeente al hier in ons land, heren, zegen onze minister-president, onze koning, heren, hij had het nog over vergeving. Hij had het nog over die woorden uit Korinthe, de liefde, Heere Jezus. Wij danken u dat dat toch klinken mocht. Laat ons daarvoor toch danken. En dat in zijn leven, in het leven van zijn vrouw en van de drie prinsessen, dat woord, dat heilig, heerlijk woord van u, hun harten mag innemen en veroveren, heren, op het zien zullen. Dat is de ware koning, de koning van alle koningen, Jezus. Bereid om gelegd te worden in die voerbak daar in Bethlehem. Heren, wilt u ons zo helpen vanavond en ons uw zegen schenken? Niet omdat wij dat verdienen, heren, omdat we het ernaar gemaakt hebben op een of andere manier. Nee, maar om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, voor vanavond zijn er twee schriftlezingen. En de eerste kunt u vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis 3. En daar lezen wij van vers 9 tot en met vers 15. Dus Genesis 3, vanaf 9 tot en met vers 15. En dan Romeinen 8. En daarvan de eerste 17 versen. Maar eerst dus Genesis 3, vanaf vers 9 tot 15. En daar luidt het woord van de Heer als dus. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover de lezingen uit het Oude Testament. Lezen we nu uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, en daarvan de eerste 17 versen. Romeinen 8, vanaf vers 1 tot 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Gemeente, vanavond willen wij nadenken over dat derde en dat vierde vers van Romeinen 8. Geen makkelijke verzen. Maar ik hoop toch echt dat het duidelijk mag worden gaandeweg de preek. Ik lees u nog een keer voor. Romeinen 8 vers 3 en 4. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is kerst. Maar ik zou zeggen voor deze dag, voor deze avond, kerst en Pasen en Pinksteren vallen op één dag. Want ik wil heel graag ook nog wel wat zeggen van het 11e en het 15e vers waar het over Pasen en Pinksteren gaat. Maar vooralsnog, vooral vers 3 en 4 van Romeinen 8. Wij zingen eerst en dat doen we uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het 4e en het 5e vers. De lofzang van Zacharias en daarvan het 4e en het 5e vers. Gemeente, Paulus schreef ooit eens aan een jonge collega, Timotheus. Timotheus, luister, onthoud het goed, vergeet het nooit meer. God heeft mij tot bekering gebracht. En weet je waarom hij dat gedaan heeft? Weet je wat hij erbij gezegd heeft? Kijk, alsof de Heer met eerbied gesproken zegt, kijk eens naar Saulus. Ik heb hem zelfs tot bekering gebracht. Saulus, weet je nog? Die christenmoordenaar. De man die helemaal niets van de Heer Jezus Christus wilde weten. Hij heeft zijn best gedaan om die christenen uit te moorden. En ik zou haast zeggen, het klinkt erg, maar toen hij daarbij stond, hè, toen Stefanus werd doodgegooid met stenen. Ik denk bij wijze van spreken dat de bloedspatten op zijn kleding door hem gekoesterd werden als medailles van vroomheid. Kijk, zie je het? Ik heb daarbij gestaan. Ik mocht de jassen vasthouden, ik mocht erop passen. Toen zij die afschuwelijke christen en die godonteerder Stefanus doodgooide. Die Saulus, ja, die Saulus, die zegt, Timotheus, God heeft mij genade gegeven. En weet je waarom? Om zijn langmoedigheid, als het ware, uit te stallen. Alsof God tegen heel de mensheid zegt, die wanhoopt aan zijn behoud. Als zat je in de dodencel vanavond en je zou de woorden horen en zou denken, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Dan zegt de Heere, nee, kijk maar naar Saulus. Mijn bloed was zelfs machtig om al zijn zonden uit te delgen. Tot een betoning van zijn langmoedigheid, zegt Paulus, om te laten zien hoe groot, hoe machtig hij is als een voorbeeld voor degene die ook later tot geloof zouden komen. Nou, want nu, dat zijn de woorden van, ja, toen Paulus. Maar die Saulus eerst, die dan uiteindelijk die Paulus geworden is, die zo verschrikkelijk zich verzet heeft tegen de Heere Jezus. Je kon toch niet bedenken, zegt dat deze Saulus deze heerlijke woorden schrijft en deze brief aan de gemeente van Rome schrijft. Nee, oh nee, dat die Saulus ooit nog eens zou knielen voor een Christus in een kribbe. Dat zou je niet geloven. Hij, die rechtvaardige, die strevende, die toegewijde Saulus van Tarsus. Oh, daar kon je nog als vader eens trots op zijn. Ja, zo zou je zeggen, zo ging zijn naam in de synagoge rond. Saulus. Ja, zo'n zoon zou je ook wel willen. Jong, wat een ijver. En wat erin zit. Dat die Saulus zou buigen en bij de kribbe als het ware zou neerknielen. En zou zeggen, o Heere Jezus Christus. Uw gerechtigheid alleen. Uw gerechtigheid alleen. En de mijne, die mag als stinkend, rottend vuil in de kliko. Waar ik trots op was, ja dat zelfs, waar ik trots op was. Zelfs dat, daarvan heeft hij leren zeggen. Jesaja 64 is waarheid. Ja, dat was het al lang natuurlijk. Maar toen begreep hij het. Nee, het is geen drukfout. Onze ongerechtigheden, nee, er staat onze gerechtigheden. Zijn een wegwerpelijk kleed. In de Engelse King James staat vuile vodden. Dat is dus waar hij trots op was. Waar wij eigenlijk trots op zouden willen wezen. Dat is wel akelig om te moeten bedenken. De meest humane, sympathieke wereldburger die zich inzet voor mens en maatschappij, voor ontwikkelingslanden en voor allerlei goede doelen, maar die niet de Heere Jezus denkt nodig te hebben, die is met al zijn zogenaamde goede werken ten diepste de Heere Jezus een klap in zijn gezicht aan het geven. Nou, zou je zeggen, dat is wel heel cru. Ja, want ten diepste zegt hij dan, Heere Jezus, wat u deed, was niet nodig. Tenminste, niet voor mij. Moet eens kijken wat voor een goed mens ik ben. Hoe ik mij inzet voor de medemens. Ja, en waarom? Nou ja, je moet je naast in nood toch helpen. Zou een atheïst ook zo kunnen denken? Oh ja, zeker. Ja, maar waarom dan toch? Nou ja, een atheïst, die wil toch ook een fijn gevoel van binnen? Die wil toch ook kunnen denken, kijk mij eens. Als ik mezelf dan vergelijk met mijn medemens, dan krijg ik toch wel een soort blij gevoel in mij. En dan denk ik toch bij mezelf, nou, de mensen konden wel een voorbeeld aan mij nemen. Maar ja, als je dan niet geprezen wordt, dat zie je soms ook met allerhande vrijwilligerswerk. Ja, maar als je dan niet geprezen wordt en je naam wordt niet genoemd en je krijgt dank voor dank, wat dan? Nou ja, dan komt het nog wel eens voor. Dat mensen zeggen, nou als het zo moet, als het zo gaat, dan zoeken ze het allemaal maar uit. Dan doen ze het zelf maar. Kunnen ze zien wat ik allemaal deed? Oh ja, dat moeten we allemaal zien natuurlijk, wat je doet. Waarom? Nou ja. Ja, zeg het eens. Wil je geprezen worden? Nou ja, nee, dat hoeft ook eigenlijk niet. Jawel, zeg maar eerlijk. Je wil geprezen worden. Je wil genoemd worden. Je wil gewaardeerd worden. Ja, zeg, dat wil toch iedereen? Ja, maar waarom? Zie je. Al die zogenaamde goedheid en al die geweldige investeringen. Ja, och. Het zijn via een hele lange omweg investeringen in onze eigen naam en faam. Ja. Ik vroeg het ooit eens aan een man, die noemde zich een verklaarde atheïst in Horen. Hij was scherpdenkend. Ik vroeg alleen maar, als je nou dan met al je filosofische inzichten en met al je intelligentie, als je daar nou aan denkt, dat je dan gaat sterven. Ja, en op een gegeven moment, ja, dan ben je weg. En dan staan de mensen als het ware, ja, bij jouw graf. En die hebben het over jou. Hoe zou je dan toch wel herinnerd willen worden? Moet je even denken. Nou ja, toch wel, ja, als een goed mens. Zie je, als een goed mens. Dat geweten in ons, dat zegt nog steeds, ten diepste, heel stiekem van binnen, moet ik toegeven, er is iets wat knaagt als ik mezelf uitleef. En dan zegt die stille stem, dit kan niet, dit mag niet, dit is niet goed. Je moet je er eigenlijk voor schamen. Ja, zeker. Maar ja, dat wil ik niet weten. Zie je, nou en zo kan het met een atheïst, maar zo kon het ook met die vrome Saulus. Hij was zo goed. En dat deze Saulus, die zo blakend trots was, en neerkijk op de scharen die de wet niet kenden. Och, die mensen toch, ze weten ook niks van het Oude Testament. Maar deze Saulus zou in stof buigen. Hij zou zich op zijn knieën naar de Heer Jezus toe kruipen. En hij zou zeggen, o Jezus, gij zone David. Toen begreep hij het. Gij zone David. Ja, toen begreep hij het. In die 3 dagen dat hij niet kon kijken met gesloten ogen, toen heeft hij het meest gezien. Hij at niet, hij dronk niet. Hij heeft nog nooit zo gegeten en gedronken. Het evangelie ingedronken. En hij zag het. Oh, alles, hij schrijft het aan die mensen van Filippië. Alles wat voor mij geweldig was en groots, schade, drek, vuil, stinkend afval. Christus, zegt hij, die ging schitteren, steeds meer en steeds heerlijker. En wat blijft er over, Paulus, wat blijft er nu over? Oh, dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Nou, maar je kent hem nogal. Ja, maar dat is het nou, dat hoort bij het leven van iemand die met hem opgewekt is. Oh, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Zijn dood gelijkvormig wordende. Leren bereid te zijn stervend te leven. Dat ego, dat ons trotse ik op het altaar mag doodbloeden. En dat je dat goed liet vinden. En dat je eigen gerechtigheden met een grote heilige armzwaai van God zou worden weggevaagd. En dat hij zegt, die tellen niet. Alleen het lam. Ja. En dat heeft Saulus gezien. Dat heeft Saulus gezien. En hij heeft het zo gezien. Hij is ingewonnen voor de dienst van God. Hij wilde nog maar 1 ding. Die naam van de Heer Jezus uitdragen. Verkondigen. Uitroepen zou je zeggen. Uitbazuinen. Timotheus onthoudt het, hè. Onthoud het, Timotheus. God is geopenbaard in het vlees. God is geopenbaard in het vlees. En hij heeft mij gered tot een voorbeeld van zijn langmoedigheid. En aan die andere jonge collega, Titus, schrijft hij, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dan gaat die Paulus, een brief schrijven aan die gemeente van Rome. Rome, hè? Ja, die grote, ontzaglijke stad. Rome, dat was een stad waarvan je vroeger zou denken, als er iets voor altijd blijft, is het Rome. Als er iemand oppermachtig is, dan is het de keizer. Het leek ook zo. Tuurlijk, het leek ook zo. Ik zou zeggen, jonge jongens die dachten, oh, dat wil ik, hè. Ik wil zo'n hoofdman voor over 100 of over honderden of leiding geven aan zo'n heel cohort van 4800 soldaten. En dat was het. Rome was zo groot en zo machtig. Maar, ach, uiteindelijk altijd onthouden. Niet zozeer door een militaire overmacht is Rome gevallen. Maar in 476 na Christus uiteindelijk stortte het als een kaartenhuis in één. Innerlijk vermolmd en verrot en gecorrumpeerd door zedeloosheid en corruptie. Ik zou zeggen, al keken de mensen naar het Romeinse imperium, dachten dat is het. Het was één zucht van de Heere zo. Het weg. Heel die Romeinse macht. Maar ja, als je toen daar was, dan dacht je ook werkelijk, Rome is het. En nou, in dat bolwerk van goddeloosheid en machtswellust en zedeloosheid en ja, menselijke vertoningen, een gemeente. Weet je helemaal niet zo groot? Een gemeente. In Rome. Heeft Paulus niet gesticht? Nee, God is ook helemaal niet afhankelijk van Paulus natuurlijk en van niemand. Maar hij gebruikt toch mensen. Maar in Rome was er een gemeente en Paulus schrijft in het eerste hoofdstuk, ik verlang er naar om jullie te zien. En hij schrijft aan hen. De gemeente van Rome. Ja, en dat nou zo is, hè. Dat God gewild heeft dat Saulus, Paulus later natuurlijk, dat hij nou een brief zou schrijven aan deze gemeente, waar ook weer van alles aan de hand was, en dat even later over de hele wereld de mensen de Romeinen een brief zouden hebben. En zouden lezen. En zich zouden verbazen, heilig verheugen over die grootheid van God geopenbaard in het evangelie. Ja, waarom? Waarom een evangelie? Omdat wij moeten leren begrijpen wat zonde is. Nou ja, zeggen dan soms toch nog mensen, al zijn ze 70. Ja, zegt dan zo'n mevrouw, ik vraag me wel eens af, wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Ja. Hoe kijk je dan precies naar de zonde? Hè? Als God zegt, één keer van de verboden vrucht eten, heel het mensengeslacht onderworpen aan zonde en dood en duivel. Eén zonde. Waar blijven we dan? Als we heel de dag maar door onophoudelijk met onszelf bezig zijn. Ja. Zo is het. En dat had Saulus nou geleerd. Dat zag hij nou. En toch, deze mensen in Rome, die moeten het ook weten, er was wat aan de hand. En dan had je dus Joodse christenen en Romeinse, heidense christenen. En die Romeinen die zeiden als het ware, die heidenen, ja, maar die Joden, ja, maar kijk eens wat ze gedaan hebben. En de Joden zeiden, ja, maar wij zijn Joden. Ja, maar wij zijn besneden. En eigenlijk moet dat bij jullie ook gebeuren. En Paulus schrijft. Niemand is de verontschuldiger, zegt hij. Niemand. En dan gaat hij schrijven met machtige woorden door de Heilige Geest ingegeven. En oh, dat derde hoofdstuk, hè. Daar worden de lijnen diep uitgegutst, hè. Dan komt hij uiteindelijk tot die heerlijke, ja, jubel. De welke. God, hè, de welke zijn zoon heeft voorgesteld. God de Vader heeft zijn zoon voorgesteld. In Romeinen 3, vers 24. Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Wat een betoning van zijn rechtvaardigheid die tevoren geschied waren onder de verdraagzaamheid Gods. Romeinen, zegt hij, ik wil u nu schrijven. En Paulus heeft geschreven, ja, ook over kerst. Maar heel anders dan Lucas. Kijk, bij Lucas, daar zie je het allemaal gebeuren. Hè? Voor je ogen zie je het gebeuren. Maria, Jozef, de herders, die stal en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wat een wonder. Kijk, je kunt allemaal zien. Je kunt allemaal zien. In zekere zin bijna horen wat er allemaal gebeurt. Maar je zou haast zeggen wat er nou achter gebeurt. Wat er achter zit. De goddelijke waarheid die hier ontvouwd wordt. Moet ik altijd denken aan ons trouwalbum. Had die trouwfotograaf, die had twee foto's, twee negatieven, had hij boven op elkaar gelegd en dat had hij afgedrukt. Eén dat wij zo in het gemeentehuis zaten en daarachter het trouwboekje. En dan kon je, als we door die foto kon je het allebei zien. Aan de ene kant de zichtbare werkelijkheid, dat je daar zit als man en vrouw. En daarachter, je zou zeggen, ja, het verbond. Hè. Wat dan gesloten mag worden. Het zichtbaar en de werkelijkheid, als het ware, wie daaraan geldt, rechtsgeldig is. Nou, zo ongeveer moet je het ook een beetje hier zien. Kijk, hier zit Jozef en Maria, en die stal, en die kribbe. De Heere Jezus. Maar wat zie je nou daarachter? Wat zegt Paulus? Wat is dat nou? Wat is hier nou gebeurd? Nou, daar komt vers 3 en 4. Maar eerst zegt hij natuurlijk, hè, zo is het dan nu, soort conclusie na hoofdstuk 7, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daar moet een streep onder. Hè. Zo is het dan nu geen, nee, wel verdiend, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, zeg ik, kijk, wat vind ik nog gelijk zo moeilijk, dat woordje in. Want dan denk ik altijd, ben ik nou wel in Christus? En zou het ook wel voor mij kunnen? En mag ik ook wel toetreden tot deze heilige Heere Jezus? Ach, is dat echt zo? Zit je daar nog steeds mee te toppen en te ploeteren? In of niet in? Zou hij mij wel willen ontvangen? Heb je nou nog nooit begrepen, zou ik zeggen, door alles wat over het woord gepreekt is en door alles wat de Heer ons beschreven heeft, dat hij je toeroepte. Kom nou, zegt hij. Kom herwaarts, kom hierheen, alle die vermoeid en belast zijn. Ja, zeg je, maar kijk, er staat erbij, vermoeid en belast. En ik denk niet dat ik genoeg vermoeid en belast ben en niet geestelijk genoeg vermoeid en belast. Ach, je wil van je geestelijke vermoeidheid en belastheid weer een soort, ja, toch een soort koopgeld maken. Dan moet je luisteren naar de Jesaja 55, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Wat is nou de uitleg? O, alle gij dorstig, ja, zeggen sommigen. Maar ja, ik ben niet dorstig natuurlijk, hè. Ik ben geestelijk niet dorstig genoeg, het zal toch niet voor mij gelden. O, alle gij dorstig, kom tot de water. Gij die geen geld hebt, komt, koopt. Wie worden daar dan geroepen? Wie worden daar dan genodigd? Moet je verder lezen, vers 2. Waarom weegt gij, hè, zo ging het vroeger, weegt uit wegen, geeft gij geld uit voor hetgeen geen brood is. En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Hoort aandachtig naar mij. Eet het goede, laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Wie nodigt God? Die mensen waarvan de Heer zegt, waar zijn jullie nou mee bezig? Altijd wat bezig met hier en nu. Kom naar mij toe, zegt de Heer. Zie je? Je zegt, dat kan toch haast niet. Zou God mensen die hongeren en dorsten naar de zonde, gewoon goddeloos tot op het bot, zou hij die willen roepen? Zou hij dat menen? Zou hij tegen die mensen, komt? Ja. Dat zegt hij, dat is onbegrijpelijk groot en wonderlijk. Maar dan wil de Heilige Geest, die wil dat woord zegenen, opdat als verkondigd wordt, we zullen geloven dat hij niet van de mens eerst geestelijke prestaties wil. Hoe wou je dat trouwens doen? Hoe wou je geestelijke prestaties leveren zonder de Heilige Geest? Sommige mensen denken dat ik moet eerst zeker zijn dat ik uitverkoren ben. Nou, want anders mag het nooit komen. Wat een wonderlijke theologie, zeg. Hoe kom je erbij? Dus je moet eerst zeker zijn van de verkiezing en dan tot Christus gaan? Verkiest God zonder Christus dan? Nee, dan Luther. Wil je zeker zijn van je verkiezing? Ga tot Christus, zegt hij. Dat is het. Wel nu, in Christus zijn, nou ja, ik gebruik maar het voorbeeld van de Heer zelf. Dat is het veiligst. Als een moederkip die de vleugels uitspreidt en met die lokroep die kleine kuikentjes nodig. Kom nou hier. Ze zien het gevaar niet. En zo staat hij daar als het ware. Dat is toch wat? De Heer Jezus. Een moederkip? Dat mag je toch niet zeggen? Ik zeg het niet. Hij heeft het zelf gezegd. Hij zegt, o Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen, zo'n moederkip haar kuikens.
Ja, zeggen sommigen dan gelijk erachter, maar je weet wat erachter staat, hè? Maar gij hebt niet gewild, dus God moet een mens eerst willend maken en dan zus en dan zo en dan dit en dan dat. En nou, ik zou zeggen, misschien kun je het aan de Heilige Geest uitleggen hoe hij mensen moet bekeren. Je weet het zo goed. Laten we nou het woord nemen en bedenken, heeft de Heer Jezus dat gezegd aan het einde van Matteüs 23? Ja. Wee u, wee u, wee u, wee u, wee u. En tegen die mensen zegt hij, ach, hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen. Aan wie ligt het? Aan wie ligt het? Als je verloren zou gaan. Niet aan de Heer Jezus. En aan wie ligt het? Als je in de hemel komt. Jazeker, aan de Heer Jezus. Dat ligt helemaal aan hem. Oh, daar zal de Heer ook wel voor zorgen. Dat je dat gaat leren. Dat komt allemaal later. Maar je moet niet in groep 1 zeggen, ik wil begrijpen wat ze in groep 8 allemaal kennen. Nee, dat komt allemaal straks. Dat komt allemaal straks. Dat zal de Heer allemaal leren. Maar wij hebben ons te houden aan het woord. En Paulus die roept het uit. Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Kijk, en dan kom je bij vers 3 en 4. Wat zegt Paulus dus? Ik was geboeid. Ik was gebonden. Ik leefde onder een wet van de zonde en de dood. Ga ik soms zeggen, jongelui, maar we zeggen het allemaal, zo worden we geboren. Ik wil vrij zijn. Ik wil doen wat ik wil. Maar weet je wat je eigenlijk zegt? Ik wil onvoorwaardelijk buigen voor koning Satan. En ik wil alles doen wat hij zegt. En wat zegt de duivel? Doe alles wat je wilt. En ga verloren. En dan denk je als mens dat je vrij bent. Ja. Ja. Zo is het. Zo gaat iemand met een blinddoek als het ware zo richting de afgrond. En die zegt, kijk eens hoe vrij ik ben. Ik ren waarheen ik wil. Ja, maar kijk nou eens waarheen. Ik was gevangen. Maar dan heeft die wet van de geest en van het leven mij in Christus vrijgemaakt. Van die wet van de zonde en van de dood. En dan komt vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Wat zeg je? Wat betekent dat nou toch? Want hetgeen der wet onmogelijk was. Wat is dat? Wat is voor de wet onmogelijk dan? Ja, de wet kan één ding niet. Wat kan de wet niet? De wet kan niet verlossen. De wet kan niet in vrijheid stellen. De wet kan in die zin niet rechtvaardigen. Ja, dat wilde Paulus vroeger wel natuurlijk. Hij wilde zo lang zo goed zijn best doen, dat de wet, als hij kon praten, zou zeggen, ja, nou ben je er. Nou ben je er. Je hebt het gehaald. Je hebt het hoogste spotje van de trap van de ladder heb je bereikt. Je bent nu volmaakt. Ja, dat zou hij wensen, hè. En telkens vergelijken met medemensen. Ik denk, nou, ik ben al een heel stuk beter. Maar ja, volmaakt nog steeds niet. Hij dacht dat hij het kon bereiken. Maar dat kon niet. Dat kan die wet niet. Die wet kan niet bewerkstelligen dat iemand kan zeggen, ik heb het bereikt, ik heb het gehaald. Nee. Nee. En trouw, stel je voor dat de mens dat bereiken kon. Dat je de volmaaktheid kon bereiken. Er zijn natuurlijk godsdiensten in onze wereld die willen dat bewerkstelligen. Dat de mensen zich inspannen en als het ware ja, de toppunt bereiken. En dat ze nergens meer door beïnvloed worden. En dat je een soort van nirvana bereikt hebt. En ja, dan ben je eigenlijk, dan ga je op in het grote. En niks kan je meer raken, je bent onschendbaar. Nou, stel voor, je zou genaamd geen verkeerde dingen doen. Je zou niet meer zondigen. Nou ja, heeft lang geduurd dan. Maar hoe ga je dan om met al die dingen die je wel gedaan hebt, die tegen God ingingen? Die kun je wel vergeten, maar dat helpt niet. Je kunt ze ook wel bagatelliseren en kleineren of relativeren of compenseren, maar het helpt allemaal niet. En die wet, dan kan die wet misschien zeggen, ja, je bent vrij. Nee, zegt Paulus, die wet kan dat niet, want er is onmogelijk voor die wet. Waarom dan? Dewijl zij door het vlees krachteloos was. Wat mag dat wezen? Dewijl, aangezien of vanwege het vlees, was die wet krachteloos. Wat is dat? Kijk, Die wet is goed. Die wet is zuiver, heilig en rein en goed. Maar die mens die kan het niet. Dus die wet kan niet bewerkstelligen dat die mens rechtvaardig wordt. Nou, niet vanwege die wet, omdat die niet goed is. Die wet is wel goed, maar die mens. Dus omdat die mens nou in zichzelf zondig is, is die wet eigenlijk, ja, die wet staat machteloos. Kijk, het is hetzelfde als iemand verlamd op een bed zou liggen. En die zou zeggen, maar ik wil naar Frankrijk, ik wil naar de Eiffeltoren. En je zou een keurige, prachtige beschrijving geven. Niks wordt gemist, precies goed. Dat is goed. Die hele beschrijving is goed. Maar die persoon kan het niet. Want hij is verlamd. Hij kan niet naar Parijs. Hij kan nog geen stap doen. Is die routebeschrijving dan misschien verkeerd? Nee, is goed. Maar die man is verlamd. Dus die kan het niet. Als daar is die routebeschrijving in zekere zin krachteloos. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege die man die verlamd is. Kan niks uitrichten. Kijk, die wet is goed. Maar wij zijn verlamd. Wij zijn verlamd. Wij kunnen niet dat echte, zuivere, volmaakt goede doen en willen. Want als je dan denkt, ja, maar dat heb ik dan toch goed gedaan. En je zou jezelf heel eerlijk onderzoeken. En je zou jezelf de vraag stellen, heb ik het gedaan uit liefde voor de Heere Jezus? Zou ik het ook gedaan hebben als niemand keek of mij waardeerde? Zuiver om de Heere te eren? Nou, dan valt er al wel weg, hè. Want in Matthäus 23 staat het ook, ze doen al hun werken om van de mensen gezien te worden. Er is wat zogenaamde goedheid die wij doen, omdat de mensen het zien. Maar echt zuiver voor God leven, ook als niemand kijkt. Dat is wat anders. Daar zijn we verlamd voor, hè. Ja, zeer ijverig, driftig en krachtig en machtig om te noemen tot onze eigen eer strekt. Maar dit, nee. Dus hetgeen voor de wet onmogelijk was, mensen vrij te spreken. Omdat zij vanwege door het vlees, wij mensen zonder vlees, krachteloos was, heeft God ingegrepen. Heeft God zijn zoon zendende, kerst, dat is kerst. Heeft God zijn zoon zendende, hoe dan? In gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, luister goed. Dus God heeft zijn zoon gezonden. Hoe heeft hij me gezonden? Nee, niet als engel die uit de hemel neerdaalde en zo majesteitelijk op het tempelplein in Jeruzalem verscheen. Met vurige wapens en vurige paarden. Nee. In gelijkheid van het zondige vlees van ons mensen. Hij is een mens geworden. Waarom? Omdat de Heere Jezus, zo moet je het zien. Dat is Romeinen 8 vers 3 en 4. Omdat God zijn zoon gemaakt heeft tot het voorwerp van al zijn goddelijke toorn over de zonde. Dat is het. Kijk, je bliksemafleider, hè. Die leidt de bliksem af en die bliksem die ratelt langs die bliksemafleiding in de grond. Maar nou is die niet de bliksemafleider. Ja, nou ook, maar hij is ook als het ware die grond die alles in zich opneemt. Dus dat ruw houten kruis op Golgotha met de Heere Jezus eraan, was de bliksemafleider voor heel die goddelijke toren die samen was gepakt daar op Golgotha. En die ontlaat zich in volle hevigheid op de Heere Jezus. De mens. God in de mens. En niet alleen afgeleid, in zich gedragen. En de Heere Jezus is erdoor vernield. Jesaja 53 zegt, verbrijzeld. De Heer Jezus is onder de last van het gewicht van de toorn van God zijn Vader verbrijzeld. Maar dat kon alleen als hij mens werd. Ik kan even bij die kribben, hè. Als er nou kinderen bij gestaan hebben, dan gaat toch nog wel eens zo. Moet je kijken, zegt de lief, hè. Die handjes en die vingertjes. Ja, heel mooi. Maar die handen moeten eerst groter worden. Nu zijn ze nog niet geschikt. 33 jaren moeten die kleine handjes groeien tot volwassen handen van een man. Anders kon hij de spijkers niet dragen. Dat kleine lieve hoofdje moest uitgroeien tot het hoofd van die volwassen man, de Nazarener. Opdat hij die vloekkroon op zijn hoofd kon hebben. Zijn voeten moesten uitgroeien opdat de spijkers er doorheen konden. Want hij zou het voorwerp zijn van de toren van God zijn vader. Hij zou het alles in zich opnemen. Daarom is het kerst geworden. Daarom is het kerst geworden. Heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van zondige vlees. En dat voor de zonde, vanwege dat grote zondoffer, heeft God zo voor de zonde en vanwege de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, dan mag je hart wel zeggen, halleluja, Heer. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Waarom? Alle zonden die je kunnen benauwen. Alle zonden. Elke zonde. Alles wat je geweten wakker roept. En de duivel aanblaast. Ja, maar weet je nog? Van gisteren. En vorige week. En toen, en toen, en toen. En de duivel trekt heel dat schuldregister open. Wat denk jij wel? Een heilige God. Wat denk je nou precies wel? En wat zegt dan de christen en de christin die op de Heer Jezus bouwt en onder zijn vleugelen schuilt? Die zegt, ga weg, Satan. Al mijn zonden zijn al veroordeeld. Kijk in de kribbe. Kijk aan het vloekhout. Alle zonden tegen het eerste gebod. Alle andere goden die je gediend hebt. Alle zonden tegen het tweede gebod. Toch andere beelden gemaakt van God. Zijn naam onteerd. Zijn dag ontheiligd. Je verzet tegen het gezag. Toch een doodslager, want die zijn broeder haat is een doodslager in zijn gedachten. Toch het zevende gebod verbroken, in daden, ja in woorden, in gedachten. Ja, toch een dief gestolen, ook van Gods eer. Toch gelogen, toch begeerd, ja. En de duivel kan ze allemaal opnoemen. En wat zegt dan de christen en de christin? Ga weg, Satan, er staat geschreven. Hij heeft hem, de Heer Jezus. Hij, God de Vader, heeft hem, het kind in de kribbe, tot zonde gemaakt. En aan het kruis de zonde, alle zonde, veroordeeld in het vlees. En dat voor de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Kijk, dus de wet die roept en die eist als het ware gerechtigheid. Wat? Iemand die gezondigd heeft? Al was het één zonde. Naar de hemel? Onmogelijk, zegt de wet. Dat kan niet. Ja, dat is ook zo. Maar heeft God zijn zoon gezonden in de gelijkheid van zonder vlees van een mens? Heeft hij in die Godmens, Jezus, de zonde veroordeeld? De prijs betaald? En nou kan de wet als het ware, als men je als mens voor zou stellen, dan kan de wet goedkeurend zeggen, ja, het recht van de wet is vervuld. Deze mens kan toch naar de hemel. Al schreeuwt en roept het geweten soms, nee, het kan nooit meer voor jou. De wet moet zeggen, het recht van de wet is vervuld. Want het oordeel, de toren van God de Vader, is uitgewoekerd, uitgeraasd. In die ene Christus aan het vloekhout. Dat is gebeurd toen er stond geschreven dat van de 12e en van de 6e uur af tot de 9e uur werd het duisternis over de gehele aarde. Wat was het toen? 3 uur lang als het ware zinderde die goddelijke toren als een bliksem uit de hemel op zijn zoon. 3 uren lang. En toen uitgewoekerd de Heer Jezus verbrijzeld en hij riep, het is volbracht. Ik heb het gedragen. Ik ben er aan verbrijzeld geworden. Maar ik heb het gedragen. En waarom? Want uw vader hebt het mij opgedragen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, Psalm 2. Kus nou de zoon in wie alle zonden veroordeeld zijn. Drukken je zonden? Drukken je zonden? Zijn ze als een last? Klagen ze je aan? Kun je er benauwd van krijgen? Wat zeg je dan? Heer Jezus, ik kijk naar u. In de kribbe en aan het kruis. En ik zeg, Heere, eeuwig dank. Eeuwig dank. Dat het zo is. En dat het recht van de wet vervuld is. In en door u, de Heer Jezus, alleen. Ja, maar dat kan toch niet? Jawel, het kan toch om Christus wil. Want het is kerst geworden. De Heer Jezus is gekomen. Gewillig. Hij is niet teruggedeinst. Nee, hij heeft niet gezegd, halverwege hemel en aarde, Vader, ik ga terug. Ik doe het niet. Moet eens kijken wat voor een mensen. En niemand zit op mij te wachten. Ja, een enkeling. En moet eens kijken, op weg naar het kruis word ik bespogen en bespuwd. Uitgejouwd door mijn eigen schepselen. Ik heb ze nooit dan goed gedaan. Nee, Vader, ik doe het niet. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is gegaan. En nou zegt hij, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want kijk, die zo door de Heilige Geest geleid worden, die zeggen met heel hun hart, zie je, het klopt hè, het recht van de wet is vervuld. Ja, en dan, ja, dat is dus eigenlijk, in dit vers is het al kerst. En gelijk Goede Vrijdag, hè. Gelijk Goede Vrijdag. Ja, dan kan ik het toch niet laten om te zeggen, kerst en Pasen en Pinkster, ja, en ook Goede Vrijdag, Hemelvaartdag, die horen erbij. Op ene dag, want dan zegt hij in vers 11, en indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, ja, dat is wat. De geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, als die nou in u woont, zegt Paulus, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als iemand 500 jaar geleden een zeemansgraf gekregen had en overboord was geworpen ergens in de stille oceaan, en door al dat zoute water vergaan was, verpulverd was, is wat, niks van over. Wat zegt Paulus? Ja, maar als het een christen was, dan heeft de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal ook dat sterfelijke lichaam, ja, zeg maar, waar is dat lichaam? Oh, dat is geen punt voor God. Dan zal God als uit het niets dat lichaam doen verrijzen uit de dood, voor hem stellen en zeggen, komt in, gezegende van mijn Vader en erf het koninkrijk. Opstandingskracht van de geest. Dat is Pasen. Opstandingskracht. Zie je? Dat is het. Dus hoe kan het? Om Jezus wil. Kijk in de kribbe. Hoe kan het voor God leven? Met dat vreselijke vlees in ons. Het kan toch. Opstandingskracht. Kijk naar het graf. Die open. Die leeg. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En wat heeft hij verdiend? Zo'n belangrijke zin in Handelingen 2. Als het gaat over de Heer Jezus. Die de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft. Die heeft dat uitgestort, hetgeen gij ziet en hoort. Dus de Heer Jezus, met hemelvaartdag heeft hij betaald. In Hebreeën staat het zo geschreven. Ingegaan in het binnenste heiligdom. Hij heeft gezegd tegen de Vader, Vader, kijk. Dan de boor aan, ik heb betaald. Nou moet u mij de Heilige Geest geven, opdat ik die kan uitstorten. Dat heeft de Vader in het gezag, als het ware. Ja, de uitdeling van de Heilige Geest heeft de Vader uitbesteed aan de Heer Jezus. Nou zeg, waar zal de Heer Jezus de Heilige Geest uitstorten? Op de plaats waar de mensen riepen, kruis hem, kruis hem. In Jeruzalem, daar heeft hij zijn geest uitgestort. En de mensen hebben het gezegd, wat moeten wij doen? Nou zegt Petrus, bekeert u en laat u gedoopt worden in de naam van Jezus. Hij noemt daar niet eens de Vader en de Heilige Geest. Zijn die dan niet van belang? Jazeker. Maar daar valt alle nadruk op de Heere Jezus. En wat doet nou die geest? Hè? Zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hij zegt, hoe is dat? Hoe voelt hij dat? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. Waar trekt de geest naartoe? Altijd naar de Heer Jezus. Altijd naar de Heer Jezus. Naar zijn lievelingswerk. Uitstuwen, voortstuwen naar de Heer Jezus. Daar moet je heen. Dat is de windrichting van de Heilige Geest. Golgotha. Bethlehem, Golgotha, Olijfberg. Dat zijn de windstreken. Bethlehem, Golgotha, Olijfberg. Zie je? Vandaar steeg hij op, de opgestane levensvorst. En dan zegt hij, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrees, om als slaven te moeten denken, wij moeten de wet volbrengen. Nee, gij hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. De Heilige Geest leidt en die leert ook roepen. Wat leert hij dan roepen? Abba, Vader. Ja, Abba, Vader. De geest van de aanneming tot kinderen. Nou, daar wil ik naar afronden. Nou staat er dus, en die geest die leert ons roepen. Roepen, Abba, Vader. Het was broeder Abink die een keer tegen mij zei, ja, weet je wat er staat in het Grieks voor een woord, voor roepen? Ik zei, nee, je weet niet alles. Je weet niet van alle woorden wat er ook precies staat, of het Hebreeuws of het Grieks. Hij zei, eigenlijk schreeuwen. Ja, inderdaad. Het is niet gewoon als het ware het roepen, zoals misschien als het ware mensen die kunnen zingen iets uitroepen. Nee, het is schreeuwen. Zoals er van Job staat, zelfs van de raven, als zij roepen tot God. Het is het uitschreeuwen soms. Zie je? Ja, het is ook het gewoon het bidden. Jazeker. Maar je weet wat het ook is. Als je in nood zit. In stervensnood. Of in wat voor nood. En een kind roept uit. Papa, help! Dat. Uitschreeuwen naar God. Wat zegt die goddelijke vader? Mijn kind, ik zal je helpen. Ik trek je op. Ik grijp je vast. Wat Petrus deed toen hij ten onder ging in de golven. Heere, help! En de Heer Jezus die greep hem vast terstond en trok hem uit het water. Ga klein gelovige, waarom heb je nou gewankeld? Dacht je dat ik niet, dacht je dat ik niet kon helpen? Ging je toch weer meer denken dan geloven? Ja, kijk, die geest doet ons roepen. Ja, ook uitschreeuwen tot God. Abba, dat is het intiemste woord, hè, voor vader. Als het ware, als een kind zijn papa roept, zo dat. Ja, kijk, en die geest die getuigt dan met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die geest leert zeggen. Ja, je mag tegen die God vader zeggen. Ik kan niet. Ik zijn kind. Onmogelijk. Kan toch. Om Jezus wil. Was voor de wet onmogelijk. Die kon het niet voortbrengen. Vanwege ons vlees. Maar dan is er Jezus gekomen. God heeft zichzelf gegeven in de gelijkenis van een mens. Opdat hij in de Heer Jezus de zonde veroordelen zou. Weet je, dat is nou het rustpunt. Als je met je zonde zit, hier kun je uitrusten bij deze Jezus. Voel je dat je zonde veroordeeld moet worden? Het is ook zo. Het is gebeurd in de Heer Jezus. Gaat het geweten tekeer? Blaas de duivel het aan? Verwijs hem naar de kribben. Verwijs hem naar Golgotha. Verwijs hem naar het open graf. En zeg, ga weg, Satan. Er staat geschreven. De Heer uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Amen. Laten we samen zingen de lofzang van Maria. De lofzang van Maria en daarvan het zevende, het laatste vers. samen danken en bidden. Heren, u houdt getrouw uw woord. En wij vragen u, Heren, leer ons u prijzen. En u eerbieden groot maken, Heer, ondanks alles van onszelf. Leer ons nou uitrusten bij die kribben. Leer ons nou eens goed kijken wie daar ligt. En wat daar ligt. De zonde veroordeeld in het vlees. Hij zal het voorwerp zijn van al uw heilige en terechte toren over de zonde. En nochtans is uw wraak gestild. Toen niet uitgeroepen had, het is volbracht. Het vuur van uw toorn is uitgewoekerd. En daar waar het vuur geweest is, kan het vuur geen voedsel meer vinden. En daar zal het stoppen. En zo is het geweest. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Heere, wat een heerlijkheid om te overdenken. Wij zijn helemaal niet gebonden aan 25 en 26 december. Wij mogen als we willen elke dag kerst vieren. Elke dag Goede Vrijdag. Elke dag Pasen. Elke dag Hemelvaartsdag. Elke dag Pinksteren. Een handvol heilige feesten en heilsfeiten. Je zou zeggen, hoe kun je nog verloren gaan? Hoe kun je nog sterven zonder redding? En tegelijkertijd weten we het, u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus. Die brede weg is het meest druk bezocht. Want dat is het makkelijkst. We hoeven niet te vechten en te strijden. We hoeven geen kruis te dragen. Onszelf niet te verloochenen. We hoeven onze trots niet af te leggen. We kunnen blijven wie we zijn. Maar u, de Heere Jezus, die zegt het. Bij de ingang van die smalle poort, die smalle, steile weg naar het eeuwige leven. Gaat in door die smalle poort. En de weg is nauw die tot het leven leidt. Weinigen zijn het in diezelfde vinden. Dat ligt niet aan het feit dat u dat niet zou gunnen. Maar o, wij mensen, wij zijn zo krachteloos, zo verlamd tot het goede. En nou bidden we u, doe ons zien dat het verschrikkelijk is om dan te zeggen, nou wel nu, daar wacht ik rustig af tot ik enige bewegingen en beroeringen voel van de Heilige Geest in mij. Dan wacht ik maar eens rustig af of ik ervan overtuigd zou kunnen worden dat ik er ook bij hoor. Dat kan niet zo, zo doet u dat niet. Dan hebben we heel dat woord van u tegen, want u roept ons op te komen tot u. En onze gerechtigheden over te geven. Los te laten. Want ze zijn hier als vuile vodden. Dat we ze leren loslaten. En dat we ze u overgeven. En onze zonde erbij. En zullen zeggen, Heer, als dat toch waar is. Zo ik lust heb. Zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb. Aan de dood van de... Nee, niet van de heilige en van de vrome. En van de rechtvaardige, maar van de goddeloze. Nee, zegt u, maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeren en leven. En dan roept u erachteraan in Ezechiël 33. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Wat een noodkreet bijna van u. O Heere, doe ons zien wie u bent. En leer ons te komen tot u. En gaandeweg het leven steeds meer te beseffen en te leren wie u bent. En wie wij zijn, opdat we ons des te meer inniger verwonderen over dat onbegrijpelijke, heilige, heerlijke feest van kerst. Heren, als geen kerst geworden was, dan konden al die andere feesten niet doorgaan. Eerst moest u komen in de gelijkheid van zondig vlees als de mens, als de Godmens, Jezus van Nazareth. Heren, doe het ons onthouden en gaat u met ons, Heren. Gedenk zo de gemeente, we hebben gebeden voor broeder Lucas. Wilt u hem zegenen en tot een zegen stellen. Heer, gedenk ook broeder Abink. Dat zal ook wel weer bijzonder zijn om te moeten en te mogen leren. Zoals Johannes de Doper dat zegt. Als de bruidegom gekomen is, dan is de vriend van de bruidegom in die zin. Die staat op de tweede plaats, maar die mag zich daar wel in verheugen. Heer, geef zo, Heer, zich te mogen verheugen. Dat een arbeider hier de plaats mag innemen om het werk te doen. En zo te bouwen, mee te bouwen en te ondersteunen. En de armen omhoog te houden. Om het van u te verwachten. Heren, help hem. Zegen ook hem en zijn vrouw en hun dochter. Heren, stel hen ook tot zegen. En gedenk zo de gemeente, de broeders van de kerkraad. Help ze. Help ze vooral daarin. Om dicht bij de kribbe te leven. En dicht bij het kruis. En in de schaduw van dat kruis houdt. Starend later ook in dat open graf. Met verbazing te zien. Daar gaat hij. Daar gaat hij, stijgt op naar de hemel. Hij gaat betalen. Kijk eens, daar komt die geest, die wordt uitgestort. Wat een rijkdom. Onbegrijpelijk, die geest van de genade en de gebeden. Heren, bedouw de broeders ermee. En de gemeente, de kinderen, de jongeren, de vaders, de moeders, de alleenstaanden, de eenzamen, de rouwenden. Zegen hen, heren. Daal af met uw geest ook in dit huis. Opdat we u kennen en groot maken. En met hart en ziel het ook mogen zeggen. Ere zij God. In de hoogste hemelen vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Omwille, alleen omwille van de Heere Jezus. Uit genade bidden wij u dat, Heer. En omdat de eeuwigheid komt om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot zingen uit het gebed des Heeren, het Onze Vader, berijmd. En daarvan het eerste, maar ook het tiende vers. Onze Vader, berijmd, de eerste, o Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid der Hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u en uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als Onze Vader nederig aan. En 10, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt daar op ons bidden, let gelovig. Amen. Op het gebed 1 en 10 van het gebed des Heeren als onze slotzang. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. Opdat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.